Goedenavond allemaal.
Hey, goedenavond. Hey, goedenavond.
Goedenavond.
Goedenavond nogmaals.
Goedenavond, dames en heren. Het is 7 uur. Dus dan gaan we beginnen met de presentatie over de nieuwe wet inburgering. En deze zal op 1 januari 2022 in werking treden, waarbij de regie op inburgering bij de gemeente komt te liggen. Het doel daarvan is dat de inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving en het liefst met betaald werk. En tijdens deze bijeenkomst worden we meegenomen over de wet, de uitgangspunten en de kaders die nodig zijn voor een goede en spoedige invoering. En over dat laatste zijn in beide gemeenteraden ook eerder al een motie over aangenomen. Het programma is als volgt dat we eerst dus de presentatie krijgen door mevrouw Albazi. En daarna is er ruimte voor het stellen van vragen. En het streven is natuurlijk dat we om 8:10 klaar zijn, voor zover dat nodig is. Misschien zijn we wel eerder klaar. Dan geef ik het woord aan mevrouw Albazi.
Ja, dat ben ik. Oh, ik hoor mezelf niet goed, denk ik. Horen jullie me wel goed? Patrick, ja? Oké. Nou, goedenavond. Mijn naam is Violette Albazi. Ik ben bezig met de wet inburgering geweest. Heel hard op de achtergrond. En daar wil ik jullie graag in meenemen vanavond. Dat doe ik aan de hand van een presentatie. En ik ga proberen hem te delen. Dus ik hoop dat het technisch allemaal lukt, want daar ben ik niet al te best in, maar we gaan een poging wagen. Deze is het. Nou zie ik alleen Patrick. Zien jullie hem wel? Ja. Oh, ik zie de rest niet.
Ja.
Ja, bij ons is hij goed te zien.
Oké, nou dan laat ik het hierbij. Ik zie ja, Patrick, ik zie geen andere gezichten. Ja, ik zei het al, ik ben bezig met de wet inburgering heel hard op de achtergrond, al best wel een tijdje. En ik ben eigenlijk begonnen vanaf de start met allerlei partners die er eigenlijk ook bij betrokken zijn. Dus dat is eigenlijk het eerste wat we gedaan hebben. En we zijn daarbij heel erg uitgegaan van, kan jij hem zo draaien? Dat ik, we zijn heel erg uitgegaan van de praktijk in onze gemeente. En we zijn eigenlijk begonnen met van, wat zien we nou eigenlijk? Hoe ziet inburgering er nu op dit moment uit? En waar missen we wat in? Waar lopen we tegenaan? En dat is eigenlijk de basis geweest. En dat doen we dus samen met allerlei partners, zoals Club Welzijn, Vluchtelingenwerk, taalscholen, de kernpartners die eigenlijk al jaren bezig zijn met inburgering. En we zagen eigenlijk in de praktijk dat er al best wel veel gebeurt in onze gemeente. Alleen niet in samenhang en niet integraal. En dat zie je ook bij inburgeraars terug. Hè? Die zien door de boom het bos niet. Die weten eigenlijk niet echt wie wat doet. En daar moet meer leiding komen. Daar gaat ook de wet inburgering voor een groot deel over. Wat we ook zagen, en daarmee hebben we inburgering ook in een breder perspectief geplaatst met elkaar, is dat inburgering een onderdeel is in het leven van mensen. Mensen doen veel meer nog, hè, naast hun inburgering. Ze komen ook op, ze maken ook gebruik van de algemene voorzieningen en ze zijn gewoon inwoners van onze gemeente met een extra taak. En dat is inburgering. Maar inburgering, en dan ga ik ook naar de volgende sheet. Inburgering is eigenlijk, als je hem vanuit een breder perspectief plaatst, is eigenlijk een middel om verder te komen. Dus een middel om uiteindelijk te integreren. En inburgering is een wettelijke verplichting die mensen verplicht om aan een aantal voorwaarden te voldoen, om vervolgens een diploma te hebben. Maar met alleen een diploma, daar ben je er, hè, dan kom je er niet. Er is, vraagt eigenlijk meer dan dat. Daarmee zeggen we van ja, het is een middel om mee te doen. En het grotere doel is eigenlijk integratie. Want dat is een langere termijn verhaal. En dat is ook een wederzijds proces. Hè, de inburgeraar die moet iets doen. Maar het gaat ook over de ontvangende samenleving en de overheid. En dat samenspel eigenlijk tussen nieuwkomers, overheid en samenleving. En daar gaat ook de wet inburgering, de nieuwe wet inburgering, steeds meer over. Want je kunt wel aan iemand vragen om in te burgeren en zijn diploma te halen. Maar mensen moeten ook de kans krijgen om er iets mee te doen. Net zoals dat je van de middelbare school komt met je schooldiploma. En dan ook de kans moet krijgen om te gaan werken of een vervolgopleiding te gaan doen. Terwijl je eigenlijk helemaal geen ervaring nog hebt. Nou, daar gaat eigenlijk inburgering over. Dus daarmee wilde ik het eigenlijk vanaf het begin al in een breder perspectief plaatsen. En als je SEC kijkt naar de wet inburgering, dan gaat het over, statushouders. Dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning, een tijdelijke verblijfsvergunning. En het gaat over gezinsmigranten. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die hier komen om zich te vestigen bij hun partner. En zij moeten wettelijk gezien inburgeren. Maar eigenlijk is het ook de taak van de overheid om er te zijn voor iedereen. Dus ja, inburgeraars, nieuwkomers, beschouwen we in dat opzicht als nieuwe mensen, nieuwe Purmerenders. En mensen uit Beemster natuurlijk, die hier een nieuw bestaan op gaan bouwen. En dat gaat eigenlijk om alle nieuwkomers. Dus dat is een hele diverse groep, van jong tot oud. En eigenlijk biedt die wet inburgering ook wel aanleiding om daar breed naar te kijken. Hè? Want inburgeraars die zitten in een systeem, een gezinssysteem, en kijkend naar de context heb je ook te maken met de kinderen die naar school gaan en jongeren die moeten meekomen en de kans willen hebben op een opleiding. Dus op die manier willen we er ook naar kijken. Dus enerzijds, als je breed kijkt van het gaat over nieuwkomers van allerlei achtergronden, leeftijden en met mogelijkheden. En de wet inburgering specifiek, dat is echt voor de volwassen statushouders en de gezinsmigranten. Op die manier hebben we het in een breder perspectief geplaatst. En dan wil ik eigenlijk in de volgende sheets wat meer inzoomen op de wet inburgering. Want die gaat veranderen. En die gaat behoorlijk veranderen eigenlijk. Want de huidige wet blijkt eigenlijk niet effectief te zijn. Dat is wat de overheid zelf heeft geconstateerd na allerlei onderzoek, maar ook vanuit praktijkverhalen. Dat is wat we eigenlijk zelf ook in Purmerend zien. En dan zie je bijvoorbeeld wat er eigenlijk gebeurd is. In 2013 is die wet gewijzigd. Mensen werden zelf verantwoordelijk op basis van zelfredzaamheid. Maar je ziet dat niet vanzelfsprekend is. Hè? Mensen moeten nog zelfredzaam worden. Dus wat er gebeurde is, mensen moeten een duo lening afsluiten, hun eigen taalschool zoeken. Je krijgt een heel weerwar aan malafide taalaanbieders die mensen eigenlijk van de regen in de drup helpen. En dat is natuurlijk echt niet voor iedereen, maar dat gebeurt ook. Gemeenten hebben eigenlijk geen zicht op de voortgang. En het resultaat is dat je ziet dat er heel veel mensen met een vrij laag taalniveau zijn, met weinig verbinding in de samenleving. En je ziet ook best wel veel mensen in de uitkering zitten die heel moeilijk aan het werk komen. Ik heb zelf ook bij Werkom gewerkt een tijdje met deze doelgroep. En dan zie je dat werk eigenlijk echt bijna voor heel veel mensen bijna geen haalbare kaart is, omdat het taalniveau te laag is. Maar er zijn ook risico op schulden. En dat alles moet eigenlijk in een nieuwe wet worden verholpen. Want het zijn allemaal drempels om mee te kunnen doen uiteindelijk. De nieuwe wet, die heeft als doel dat mensen snel en volwaardig meedoen. En het liefst via betaald werk. Eigenlijk past dat heel erg bij de participatiewet. Hè. Daar zie je ook overlap in. Mensen die in de wet inburgering zitten, die zitten meestal ook vaak ook in de participatiewet. Dus daar heeft het veel overlap. Het heeft 5 kernpunten. Deze 5 kernpunten komen eigenlijk gewoon uit de wet. Namelijk een tijdige start. Dat houdt in dat mensen zo snel mogelijk in beeld zijn bij de gemeente. We spreken mensen zo snel mogelijk al in het AZC. We weten wat er speelt. En we zorgen ervoor dat mensen zo snel mogelijk gaan inburgeren op een goede manier. De tweede is de snelheid van inburgering. Kan het heel lang duren. Sommige mensen zijn hoog opgeleid. En voor hen gaat het heel traag, zoals het nu gaat. Er moet wat meer snelheid in komen. Het duurt allemaal vrij lang. Maatwerk. De nieuwe wet voorziet wat meer in maatwerk. En dat houdt in dat als je naar de wet nu kijkt, is het gewoon één route. En iedereen doorgaat eigenlijk dezelfde weg. Of je analfabeet bent of dat je hoog opgeleid bent. En straks komen er 3 leerroutes. Daar ga ik straks wat meer op in. Maar die 3 leerroutes moeten ervoor zorgen dat je mensen die heel lage leerbaarheid hebben of analfabeet, ofwel hoog opgeleid, dat iedereen een iets meer passend traject heeft. Dualiteit is een punt en dat gaat over de combinatie van taal en participatie. Nu is het vaak zo dat er gezegd wordt, nou, ga maar eerst inburgeren en daarna gaan we wel kijken naar vrijwilligerswerk, werk, participatie. Maar dat moet straks tegelijkertijd naast elkaar gecombineerd met elkaar gaan plaatsvinden. En de laatste is kwaliteit en bewaken. Dat gaat natuurlijk over dat we goed zicht hebben op de voortgang van het inburgeringsproces van mensen. Die rol die ligt ook bij de gemeente om dat goed te bewaken. En daar krijgen we ook gelukkig met die nieuwe wet ook veel meer tools voor. Dus eigenlijk zien wij heel veel kansen in deze nieuwe wet om mensen verder te helpen. Want dat is wat inburgering natuurlijk moet doen. Moet mensen verder helpen. En dat is eigenlijk de afgelopen jaren niet altijd zo gebleken. Wat gaat er dan veranderen? Ik zei het al, volgens mij de gemeente die krijgt de regierol. En dat wordt wel echt het is eigenlijk gewoon weer een decentralisatie. Wij zijn vanaf de start betrokken. En dat is echt al vanaf het AZC. Daar voeren we al gesprekken. Dat is ook, dat noemen ze dan de brede intake. Dat is eigenlijk een periode waarin je mensen goed leert kennen. En kijkt wat iemand kan en wat mogelijk is. En op basis daarvan maken we een plan. En dat heet dan, in de wet heet dat een PIP. Een persoonlijk plan inburgering participatie. Dat is ook de beschikking. Daar moeten mensen zich aan houden, zeg maar. En wat er in het plan staat. En als gemeente bewaak je dan de voortgang. En dat doen in dit geval de case managers die op het stadhuis werken. Die heel nauw contact hebben met inburgeraars. Als gemeente hebben we ook een aanbodplicht. Het gaat onder andere over 3 leerroutes. Dat noemde ik net al eigenlijk kort. Maar het gaat over de B1-route. Dat is de route met het hoogste taalniveau. Dat is voor mensen die, ja, die wat meer kunnen. En de Z-route, dat is zelfredzaamheid, is dan het doel. En dat gaat eigenlijk over mensen waarvan je eigenlijk vanaf het begin al weet... ja, die gaan het in een klasje theoretisch gezien niet redden. Maar die kunnen wel natuurlijk participeren op een andere manier. Daar gelden ook andere verplichtingen voor. En de onderwijsroute. Daarvan is diploma het doel. En dat is voor de jongeren. Voor de jonge inburgeraars, waarvan nu, ja, nu is het zo dat zij eigenlijk, als je 20 jaar bent of 22, dan kom je gewoon in de reguliere inburgeringsklas met volwassenen, waarbij eigenlijk de kans een beetje wordt ontnomen of moeilijk gemaakt op een goede opleiding. En dat mensen ook wel, jongeren, dan ook de aansluiting missen met hun omgeving en de kans om... Om zeg maar vrienden te maken en zo. Dat doe je natuurlijk binnen het onderwijs op een andere manier. De onderwijsroute is eigenlijk een traject waarbij je zowel onderwijs volgt als taal. En dat loopt samen op. Dan hebben we ontzorgen. En ontzorgen is eigenlijk financieel. Dat houdt in dat de gemeente 6 maanden lang de vaste lasten moet verrekenen met de uitkering. Dat kan op verschillende manieren. En in Purmerend hebben we best wel al wat in huis om dat te regelen. Maar het doel natuurlijk is dat mensen een periode van rust hebben in het begin. Dat ze het kunnen leren, want het is nogal ingewikkeld. Het hele financiële gebeuren in Nederland. Met alle toeslagen en alles moet opgestart worden. Dat gaat nogal vaak mis in de praktijk. Nou, in Purmerend hebben we gelukkig daar al jarenlang wel een oplossing voor. Maar dat is straks in de wet, wordt dat echt een verplichting. En het doel is dat mensen het zelf kunnen. 6 maanden, dat is het uitgangspunt. Maar wij doen dat gewoon zolang dat nodig is op een passende manier. Het doel is dat mensen het zelf weer kunnen. En maatschappelijke begeleiding, dat is de praktische begeleiding. Hè, die mensen ontvangen vanaf het begin al, dat ze zich hier huisvesten. Dan komt er iemand van, in dit geval van vluchtelingenwerk, echt helpen met alle praktische zaken. Van het regelen van de dokter tot de kinderopvang, et cetera. Dat doet vluchtelingenwerk al jaren en dat blijven ze ook doen. Het is een heel verhaal alweer. Wat zijn dan de doelen eigenlijk? Of de maatschappelijke resultaten, zo heb ik het hier genoemd. Dat inburgeraars het hoogst haalbare taalniveau bereiken. En dat ze hun talent en vaardigheden ontdekken. Want dat helpt uiteindelijk om ook een werkplek te vinden en te participeren. Maar dat ze zich ook sociaal verbonden voelen met de samenleving. Want dat is natuurlijk wat maakt dat mensen zich goed voelen in de samenleving en zich verbonden en betrokken. En dat inburgeraars ook zo snel mogelijk financieel en maatschappelijk zelfredzaam zijn. Dat zijn eigenlijk de 3 hoofddoelen. Dat vraagt ook iets van de samenleving. Dus het is niet alleen maar de inburgeraar die moet inburgeren. Zoals ik dat net ook zei, de samenleving moet daar ook uitnodigend werken. En moet ook openstaan. En daar zullen we ook iets in moeten doen. Want dat is, dat is niet altijd zo. Hè? Werkgevers die zullen daar ook bij betrokken moeten worden. Om mensen kansen te geven. Dus dit is een samenspel. Zoals ik dat net ook al eerder heb benoemd. Ik heb hier heel wat uitgangspunten. Ik dacht, het lijkt me niet echt heel handig om ze allemaal door te nemen. Want dan zijn we echt nog een tijdje bezig. Maar ik heb ze wel, ik heb hier de moties bij in acht genomen. Die zijn aangenomen in Purmerend en Beemster. Beemster heeft ook een heel kader ook meegegeven met bijlagen. En we hebben heel goed gekeken van wat is er nou, wat past nou in Purmerend vanuit onze praktijk. En hoe kunnen we dat nou op een manier in kader schieten dat ook, dat het ook werkbaar is en dat het ook past. En dat is eigenlijk deze rij geworden en het is best wel veel. Maar uiteindelijk zijn het ook de voorwaarden voor mensen om mee te kunnen doen. De voorwaarden die je als gemeente schept om mee te kunnen doen. Hè? Want dat is het eigenlijk wat we, waarvoor we moeten zorgen. En het is een afgeleide van de speerpunten, zeg maar de kernpunten die uit de wet komen. Nou, er zit bijvoorbeeld in de samenwerking, de doorlopende lijn, het combineren van taal, participatie en werk. Maar ook heel erg het maatwerk, dat het echt meespeelt of je man of vrouw bent. Dat het voor deze mensen echt, hè, dat sommige vrouwen gewoon een hele andere benadering nodig hebben vanwege hun achtergrond. Dat maatwerk dus zo belangrijk is. Investeren in tijd en aandacht aan de voorkant van het proces. Vinden we ook heel belangrijk, want als gemeente moeten wij een brede intake gaan doen en een plan gaan opstellen met mensen. Maar dat moet met mensen die de taal nog helemaal niet kunnen. Die kunnen een paar woorden Nederlands. En dan moet je al bedenken wat past bij iemand. Wat is de passende route? En dat doe je niet in één of twee gesprekken. Dus we zeggen eigenlijk van, dat vraagt gewoon tijd in het begin. Aan de voorkant vraagt het tijd om uiteindelijk een goed proces uit te kunnen stippelen. Ja, en op het laatst zeggen we ook iets over regels en sanctioneren op passende wijze. Zoals de wet het eigenlijk ook voorschrijft. Heel kort daar nog over. Dat gaat natuurlijk over handhaving. De wet zegt eigenlijk dat je kunt sanctioneren, hè, je kan boetes geven, maar dat doe je pas als sluitstuk. Dat doe je pas op het laatst als echt blijkt dat iemand er met de pet naar gooit of bewust moedwillig niet meewerkt. En dat is voor deze mensen best wel ingewikkeld gebleken, omdat we ten eerste heel duidelijk moeten zijn in dit zijn de regels, dit wordt er van je verwacht, dus we moeten heel duidelijk zijn in de voorlichting. We moeten iemand goed kennen voordat we weten of iemand bewust of onbewust niet meewerkt. En als blijkt dat iemand dat bewust niet doet, ja, dan heb je er passende sancties voor. En dat is eigenlijk zoals de wet het eigenlijk ook ziet. En dat is ook de menselijke maat zoals wij die ook graag in Purmerend zien. Ja, dat zijn de uitgangspunten, dus die kunt u nog misschien later nog rustig doornemen. En ik zei net al van, we hebben eigenlijk vanaf het begin zijn we samen om tafel gegaan met allerlei partners die hier heel veel verstand van hebben, omdat ze al jaren werken met deze doelgroep, bijvoorbeeld vluchtelingenwerk, maar ook Club Welzijn en ook de taalscholen. We hebben bijvoorbeeld hier Violet Taaltraining met de F, die hier al jaren werkt en ja, die hebben we vanaf het begin betrokken. En we hebben gezegd van, ja, laten we nou het zo compact mogelijk houden, hè, de partijen met wie we werken. Want waar het juist mis is gegaan in de praktijk, is die versnippering, dat er geen overzicht meer is, dat mensen door de boom het bos niet zien. Dus laten we het compact houden, zodat je met elkaar heel erg duidelijk in beeld hebt hoe het gaat met mensen. En zodat je ook heel goed van elkaar weet wie wat doet. En dus ook de inburgeraar weet wat hij kan verwachten en wie wat doet. En zo zijn de verwachtingen ook duidelijk. Dus we bouwen heel erg voort op wat er al is. Dus de basis versterken, maar dan wel veel meer samen en integraal. Dus we hebben eigenlijk met alle partijen afgesproken van, we gaan een soort totaalprogramma maken, waarbij je bij een deel hebt taal. Hè? Taal zowel inburgering in een klasje als informeel met taalmaatjes. En zo is het programma van bijvoorbeeld de taalscholen en de bibliotheek op elkaar afgestemd. Maar ook Club Welzijn stemt haar activiteiten daar weer op af. En zo zijn we eigenlijk in de praktijk ontwikkelenderwijs bezig om steeds meer in de geest van de wet te doen. En dat doen we ook via het uitproberen. Hè? Want we weten van, dit is allemaal nieuw. Er komt veel op ons af. De budgetten zijn niet heel ruim. Dus we moeten het efficiënt doen. En we hebben eigenlijk gezegd van, we willen het komende anderhalf jaar zo'n beetje beschouwen als een soort pilot, waarbij we ook open zijn voor vernieuwing en bijsturen als het nodig is. En zo gaan we eigenlijk ook met de leerroutes om. We hebben met een paar taalscholen, we zouden met twee taalscholen willen samenwerken om eigenlijk de leerroutes invulling te geven, zodat je eigenlijk veel efficiënter deze wet, die leerroutes kan invullen. Ja, dat zijn denk ik de belangrijkste dingen die ik wilde zeggen over de aanpak. Ja, nog één ding. We zijn ook bezig met het opzetten van het team inburgering. Want dat is die regierol. Als gemeente zijn we... we hadden al case managers zitten die zich met deze doelgroep bezighouden vanuit participatiewet. Nu komt wet inburgering erbij. Dus dat team zijn we eigenlijk aan het opzetten en aan het opleiden om dit goed te kunnen doen. En zij zijn eigenlijk ook de spin in het web. Zij zijn ook degene die met de partners contact hebben. Nou, en tot slot nog een mooi plaatje. Dit is de routekaart of de praatplaat, net hoe je het wil noemen. Hier staan eigenlijk alle elementen in die in de wet moeten. En hier zie je ook de weg die mensen doorlopen. Hè. Dan begin je eigenlijk bij de verhuizing, AZC. Of het begin in het asielzoekerscentrum, daar beginnen mensen. Dit is trouwens voor de asielmigranten, dit is niet voor de gezinsmigranten. Want die volgen een andere route. En dit gaat over de statushouders, mensen met die gevlucht zijn en hier een verblijfsvergunning hebben gekregen. Daar wordt een gesprek mee gevoerd met de gemeente, eigenlijk vanaf het begin al. Mensen verhuizen en maatschappelijke begeleiding wordt ingezet. Daarna wordt de uitkering geregeld en we zorgen voor de financiële ontzorging. De brede intake is eigenlijk een wat langere periode waarbij we goed willen kijken en die mensen willen volgen van wat past nou en wat kan die. Daar volgt een plan uit en op basis daarvan worden eigenlijk de routes ingezet. En wat we belangrijk vinden om te benadrukken is dat het inburgeringstraject duurt wel 3 jaar, max. Maar daar ben je er dus niet. Dus dat integreren, dat is uiteindelijk de stip aan de horizon. Dat mensen mee kunnen doen en blijven integreren, dat staat erbij. Dus dat is het plaatje. Ik ben langer bezig dan ik had gewild eigenlijk. Dus sorry daarvoor. Alleen nog even kort de financiën. De financiën bestaan uit eigenlijk 2 posten. Dat zijn de uitvoeringskosten. Dat zijn de kosten voor de uitvoering van de wet. Dus de brede intake. Denk aan de case managers die dat allemaal moeten gaan doen. Maar ook ontzorgen, handhaving. En de inburgeringsvoorzieningen. En dan gaat het over het inkopen van de leerroutes, de modules, maatschappelijke begeleiding, et cetera, de tolken. Dat zijn eigenlijk de kostenposten en die liggen redelijk vast. En dat is ook het uitgangspunt vanuit waar we gaan werken. Het vervolgproces. We zijn met het beleidsplan bezig. En datgene wat hier vanavond uitkomt, dat nemen we daar nog in mee. De adviesraden nemen we daarin mee. Commissie en raad, de behandeling van in de commissie en raad is in november. Ondertussen zijn we ook bezig met de implementatie, want daar kunnen we niet op wachten. Denk aan de systemen bijvoorbeeld. Omdat we het zien als een pilot en heel nauwlettend in de gaten willen houden van hoe werkt het, hoe pakt het uit, gaan we evalueren eind van het jaar en ook komen met een voortgangsrapportage. Dat was het einde van mijn presentatie. Vragen?
Dank u wel. We kijken naar de handjes die er staan. En als eerste mevrouw Brokken.
Kijk bij jou, want ik...
Mevrouw Brokken.
Ik ga deze presentatie even uitzetten.
Dat is wel handig inderdaad.
Ja.
Zo. Ja. Ja, bedankt. Bedankt voor de heldere presentatie. En er zitten heel veel goede punten in waarvan ik denk van waarom hebben we dat niet eerder zo aangepakt. Maar goed, dat is landelijke politiek. Maar mijn vraag is hoe jullie de wisselwerking, en dan met name op het taalgebied, je noemde vluchtelingenwerk al, maar hoe je de wisselwerking tussen professionals en vrijwilligers ziet. Hoe is dat nu en hoe gaat dat in de toekomst volgens jou?
Ja, ik denk dat er heel veel binnen, dat zie je eigenlijk bij dit soort onderwerpen, dat zie je ook op armoedebeleid, op dat soort onderwerpen zie je dat er ontzettend veel gedaan wordt door vrijwilligers. Hè, dus vluchtelingenwerk, ja, dat wordt gewoon uitgevoerd voor het grootste deel met vrijwilligers. Dus volgens mij werkt dat, dat moet zeg maar aanvullend werken. Dus als je kijkt naar taal, want je kunt taal leren in een klasje. Maar uiteindelijk gaat het erom dat mensen kunnen oefenen in de praktijk. En dat ook durven, want heel veel mensen durven dat ook niet. En als je met een taalmaatje praat, ja, die zijn er ook voor om dat te doen. Dus ik denk juist dat er steeds meer beroep op wordt gedaan. En specifiek even de taalmaatjes, omdat het meest concrete voorbeeld is. Dus ik denk dat het niet zonder vrijwilligers kan, laat ik het zo zeggen.
Dankjewel. De heer Buskoop.
Ja, dankjewel, voorzitter. Eerst even een vraag van huishoudelijke aard. Deze presentatie komt ook beschikbaar, want ik wil hem graag met de fractie delen. Dus dat gaat lukken, die komt eraan.
Oh, wat mij betreft wel.
Ja, ja? Dan geef je dat uiterlijk morgen erop zetten.
Oh, ik denk, nou, we hebben straks fractie. Dus ik denk, nou, misschien kan ik hem dan meteen delen, maar goed.
Misschien lukt het, zegt de Griffie net. Dus.
Dan de vraag. Ja, ik vind het een heel mooi plan. Mooi uitgewerkt. Ik ben echt enthousiast. Ik geloof, een van de laatste plaatjes, dat ging over de budgetten. Nou, dit is feitelijk een decentralisatie vanuit de landelijke overheid. En we hebben natuurlijk minder prettige ervaringen wat dat betreft met decentralisaties vanuit de landelijke overheid. Vooral wat betreft de budgetten. En dat is mijn vraag, in hoeverre is dit een realistisch plaatje wat betreft de financiën? Want we moeten het natuurlijk niet zo hebben dat je als je aan de weg blijkt dat er waarschijnlijk bij de gemeenteraad weer aangeklopt moet gaan worden, omdat de landelijke overheid het laat afweten. Dus de vraag is eigenlijk van, of de budgetten realistisch genoeg zijn.
Dat is de vraag duidelijk.
Ja, dat is zeker een vraag. Ik heb hem ook. Het uitgangspunt is dat we het doen binnen de budgetten. We hebben het ook met de partners gecommuniceerd, van de leerroutes die moeten binnen de budgetten. Maar het is nog steeds onderwerp van landelijke bespreking. Dan denk bijvoorbeeld aan de onderwijsroute. Die is veel kostbaar, veel duurder dan eigenlijk dat we daar budget voor krijgen. En dat is nog steeds, daar is onderzoek, wordt daar nu naar gedaan. En VNG en het ministerie gaan daar eind van de maand ook over in gesprek. Omdat het gewoon eigenlijk blijkt dat die onderwijsroute tot nu toe voor heel veel gemeentes onuitvoerbaar is. Omdat het te krap budget is. Dus, en dat betekent dat een regiocollege bijvoorbeeld zegt van, nou, wij gaan dat niet doen. Want wij gaan het niet doen voor dat budget. Dus eigenlijk zit het vooral in die onderwijsroute waar het op dit moment niet gaat lukken. Maar dat is niet permanent, dat is landelijk. Dus daar zijn we in afwachting van. En voor de rest denk ik, tot nu toe denk ik, nou, volgens mij is het haalbaar. Even kijken, wat ik ook nog wou zeggen is dat er een heel grote overlap is in de participatiewet. Dus het bundelen van budgetten en daar op een goede manier mee omgaan. Er zit natuurlijk een overlappend doel en dat is betaald werken en naar vermogen dingen doen en betaald werken als hoogst haalbare doel. En wat je daarvoor doet, ja, dat is, daar zit overlap in. Dus daar kun je ook op die manier naar kijken.
Voorzitter, de wethouder.
Ja.
Ja, ik heb het een beetje laten lopen, maar in feite is het ook wel een beetje een politieke vraag natuurlijk, van hoe gaan we daarmee om? En dat is ook aan het bestuur en ook samen met u natuurlijk als raad, dat wij de insteek die net gepresenteerd is, dat we die insteek ook voor ogen hebben. En dat we eigenlijk de praktijk ook leidend laten zijn, waar we dan tegenop lopen, om dat vervolgens ook weer op te lossen. Dan heb je namelijk ook vanuit de casuïstiek ook de goede gesprekken. En als het moet ook via de VNG en de landelijke overheid, wat we op andere onderdelen, bijvoorbeeld armoedebestrijding, et cetera, ook hebben gedaan. Dus de praktijk moet leidend zijn, die mensen moeten geholpen worden. En de win-win situatie is natuurlijk dat mensen hun eigen inkomen zouden, hè, dat is dat ultieme doel, kunnen integreren in hun eigen inkomen. Nou ja, en dan heb je daar verschillende mogelijkheden voor om financiële ontkoppeling te maken op de verschillende onderdelen.
Dank u wel. De heer Adels.
Dank u wel, voorzitter. Heldere presentatie, alleen maak ik me wat zorgen over het begin. En daar wil ik even een vraag over stellen. Begrijp ik het goed dat het inburgeringstraject pas begint op het moment dat de statushouder in Purmerend komt, een dak boven zijn hoofd heeft gekregen of in ieder geval een woonruimte toegewezen heeft gekregen. En pas dan begint de inburgering en daarvoor zit hij te wachten. Is dat een terechte conclusie?
Nee, eigenlijk is het zo, pas op het moment dat iemand in het asielzoekerscentrum zit, dan wordt hij gekoppeld aan een gemeente. En op het moment dat er een koppeling is, dan gaan we handelen. En dat betekent concreet dat we een gesprek, een kennismakingsgesprek gaan voeren. Ofwel in het asielzoekerscentrum of we nodigen mensen uit. Maar dan begint eigenlijk al het eerste gesprek.
Helder en geruststellend.
Mevrouw de Vries.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ten eerste, Violet, bedankt voor deze heldere presentatie. Echt netjes gedaan. Ik heb wel een paar vragen. Is dit ook afgestemd met andere gemeenten in onze omgeving? Want anders krijgen we natuurlijk straks een verschil van, oh, ik kan beter naar Volendam, want daar is het gunstiger als in Purmerend. Om dat te voorkomen is natuurlijk afstemming, zeker in de regio, maar eigenlijk ook landelijk, is natuurlijk wel belangrijk. Oké.
Zal ik antwoord geven? Ja. We hebben regelmatige regionale overleggen. Nou is bijvoorbeeld Zaanstad is weer anders, want die volgt wel een ander proces. Die heeft een aanbesteding gedaan. Maar de gemeentes, de kleinste gemeentes en Edam-Volendam, die hebben eigenlijk ook steeds gezegd van ja, we wachten even wat jullie doen. De afspraken die wij bijvoorbeeld maken met de taalscholen, daar willen zij graag op aansluiten, zodat ze hetzelfde doen. Omdat heel veel van hun inburgeraars in de praktijk naar Violet taaltraining in Purmerend gaan. Dus voor hun is het ook heel logisch om dat te doen. En voor een taalschool is het ook meer volume. En is het dus betaalbaar, is het ook meer behapbaar. Dus ja, we hebben heel veel afstemming in de regio.
Oké, dat is mooi. Dan heb ik nog een vraag over de huidige mensen die in het traject zitten. Hoe worden die hier ingevlochten? Is daar al zicht op? Of hebben jullie daar al een idee bij?
De huidige groep, daar zijn we ook mee bezig. Hè. Die blijven vallen onder de huidige wet inburgering, wat straks erg ingewikkeld is. Hè, want je hebt natuurlijk twee verschillende wetgevingen. Maar we zeggen wel van laten we mensen zoveel mogelijk gewoon ook laten meeprofiteren van deze verbeteringen. Dus in de praktijk zie je dat er gewoon veel meer wordt samengewerkt, integraler. En daar gaan zij gewoon ook profijt van hebben, om het maar even zo te zeggen. Ja, maar ze blijven wel nog, ja, wettelijk gezien blijven ze nog wel onder die huidige gevallen.
Oké, ja, dat is dan misschien wel jammer.
Ik stel voor dat we even de anderen ook de gelegenheid geven om een vraag te stellen, want we lopen richting het eindtijd. Als er daar nog ruimte is, kunt u alsnog uw laatste vraag ook stellen. Dus dan ga ik nu door naar mevrouw Roet.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb een vraag over de B-route. Dat is de route waarbij mensen zoveel mogelijk gestimuleerd worden om uit te stromen, zeg maar, uiteindelijk naar betaald werk. U gaf als samenwerkingspartners met de gemeente Club en Vluchtelingenwerk aan. Werkom werd daarin niet genoemd en ik denk ook aan gewoon regionale werkgevers. Hoe is die rol en hoe is die samenwerking?
Ja, nee, die is er ook. Werkom heeft natuurlijk de. Werkom is eigenlijk echt betrokken vanaf het moment dat iemand zeg maar potentie heeft om te gaan werken. Werkom is ook betrokken bij de module MAP, dat is arbeidsmarkt en participatie. Daarvan hebben we gezegd de taalscholen en Werkom gaan die samen invulling geven. En dat houdt in dus dat er een deel theorie is, wat de taalschool doet, en een deel praktijk. Dus mensen gaan naar Werkom, die gaan daar dingen doen, die krijgen daar workshops en dat soort zaken. Die rol heeft Werkom. En En als het gaat om inderdaad werkgevers, ja, dat ligt bij Werkom. Dus op het moment dat werkgevers daarbij betrokken moeten worden, dan is Werkom wel partij daarin.
Nou, dank u wel.
Dan mevrouw Van der Weijt.
Ja, dank u wel. Ik heb twee vragen. Ik zal ze kort houden. Ik hoor heel veel. Allereerst bedankt voor de presentatie. Heel verhelderend. En nou ja, goed gegeven ook, dus mooi. Ik hoor zeggen, heel veel aandacht voor taal. Wij hebben ook eerder aangegeven dat het voor ons ook belangrijk is dat het ook gaat over de normen en waarden. Bijvoorbeeld over de inclusiviteit van onze samenleving. Wordt dat ook voldoende meegenomen? En de tweede vraag is, bij de onderwijsroute hoorde ik zeggen dat het specifiek eigenlijk is voor jongeren. Maar wat nou als we een ouder hebben die in zijn eigen land niet, bijvoorbeeld een vrouw waar het in haar eigen land misschien niet echt voor de hand lag dat ze zou gaan studeren en dat hier alsnog wel wil. Kan zij dan toch die onderwijsroute ook in? Dank u wel.
Ja, de normen en waarden. Ja, die heb ik inderdaad niet heel erg genoemd, maar die is wel onwijs belangrijk. Want volgens mij zijn er een aantal factoren, zeg maar, die nodig zijn om mee te doen. En dat is taal. En dat zijn dus dat je snapt van wat de gebruiken zijn, wat er van je verwacht wordt in Nederland, wat de normen en waarden zijn. En dat is een proces ook van een langer proces. En om dat soort van eigen te maken, het is best wel ingewikkeld. Want je kunt het snappen, maar je moet het ook soort van voelen. Dat gaat in de praktijk. Ik heb bij Werkom gewerkt en ik zie dat dat echt wel heel erg lastig is. Maar een heel belangrijk onderwerp. En dat staat ook in de uitgangspunten trouwens. Een van de uitgangspunten hebben we het ook meegenomen. Maar die heb ik inderdaad niet genoemd. De onderwijsroute, dat was eigenlijk tot 28 jaar. Maar die leeftijdsgrens hebben ze losgelaten in de wet. Dus die is ook inzetbaar voor inderdaad uitzonderingen, mensen die wat ouder zijn. Maar ja, in beginsel richten ze zich wel wat meer op jonge mensen, maar het moet ook kunnen voor anderen. Ja.
Dank u wel. En dan mevrouw Ruts.
Ja, dank u wel. Ik wilde eigenlijk eventjes nog terug naar de vraag van meneer Adams, geloof ik. Die vroeg van, is het AZC, of is dat eerste gesprek bij het AZC, is dat het startpunt? En ik vroeg me af in hoeverre de mensen die dat gesprek gaan voeren, zich ook bewust zijn dat dat niet al een eerste gesprek is, maar pas een eerste gesprek. Want dat sommige mensen dan een traject van jaren achter de rug hebben van AZC naar AZC naar AZC en nergens de kans krijgen ze om zich thuis te voelen. Dus ik vraag me af, op wat voor manier gaan jullie daarmee om dat mensen echt nu het idee krijgen van oké, dit is een gesprek en dat wordt een start van een heel traject en hier mag ik nu blijven.
Ja. Ja, dat is inderdaad een goed punt. Want dat is gewoon, ja, dat is uiteindelijk de context, de bredere context waar iemand in zit, waar je oog voor moet hebben. Ja, de case managers die we daar in het team hebben, die worden heel zorgvuldig uitgekozen. Juist op mensen die snappen waar het over gaat. En sommigen werken er ook al jaren met deze doelgroep. Dus die weten echt wel heel erg de achtergrond en de situaties. We gaan ook binnenkort bezig met scholing en training, waar dit soort onderwerpen daar ongetwijfeld voorbij komen.
Dankjewel. Want het is een hele mooie bruggetje naar mijn tweede vraag. Want wat wordt de caseload van de case managers? Hoeveel mensen gaan ze begeleiden?
Ja, zo concreet zijn we nog niet geworden.
Nee. Ik ben erg geschrokken van dat ik laatst op de Wereldtuin een heel aantal case managers zag. En daarvan iemand hoorde dat ze 80 mensen begeleiden. Toen dacht ik, oeps, hoe kan je dan dat persoonlijke... Maar je hebt nog geen idee hoe dat zou gaan.
Nee, ik ben het daarmee eens. Die caseloads die kunnen niet zo groot zijn, maar anders kun je mensen niet goed kennen. Nee. En we hebben de huidige groep, de ondertussengroep, dat zijn behoorlijke caseloads. We hebben daarom ook weer iemand aangenomen en er komt er binnenkort iemand bij. Maar ik heb het nog niet echt omgezet naar de caseload, zeg maar.
Nee, ja. Nadruk op persoonlijke begeleiding dan. Hartstikke
fijn. Ja.
En dankjewel voor je prachtige presentatie.
De heer Groot.
Dank u, voorzitter. Daar werk ik niet, dus u zult het met mijn stem moeten doen. Maar ik had eigenlijk een opmerking over bij de uitgangspunten en kader staat er. De achtergrond van de inburgeraren, bijvoorbeeld de vraag of ze man of vrouw zijn. Het lijkt mij dat we dat maar moeten weglaten of moeten aangeven dat die indeling veel meer meervoudig is en niet met een getal 2. Een vraag is, zijn deze inkooptrajecten, zijn die aanbestedingsplichtig of kunnen wij inderdaad de huidige taalscholen bijvoorbeeld selecteren?
Oh, goede vraag.
Het eerste punt, man en vrouw, ik snap hem heel goed hoor, want het gaat natuurlijk, het punt is natuurlijk dat je maatwerk biedt en dat je goed kijkt naar wie heb je voor je. Maar in de praktijk zie je gewoon heel erg bij deze groep dat de vrouwen, dat is gewoon anders dan bij Nederlandse vrouwen, zeg maar. Dat er bij de vrouwen toch wel vaak dingen misgaan. En bijvoorbeeld ook gezinsmigranten. Dat zijn heel vaak vrouwen die bij hun partner komen te wonen. Die in de praktijk best wel vaak vereenzamen. Omdat ze eigenlijk te weinig netwerk hebben. Dus je ziet, ja, vrouwen is gewoon een thema wat je de afgelopen jaren veel ziet. Maar ik begrijp ook wel, je zou hem ook breder kunnen omschrijven. En aanbestedingsplichtig? Nee. Aanbestedingen, daar gelden natuurlijk een bepaalde, hoe zeg je dat? De opdrachtwaarde, als die boven een bepaalde grens uitsteekt, nou dan moet je aanbesteden. Maar door de manier waarop wij het hebben ingevuld, is we zeggen we willen een contract van 1,5 jaar. Dan blijf je onder die aanbestedingsgrens. En dan kan je ook gewoon heel goed in de praktijk kijken wat er goed gaat, wat er niet goed gaat en bijsturen. En er zijn dan 2 scholen, taalscholen in Purmerend, die hebben gezegd we willen dat samen doen. He, die B1-route en die Z-route. Omdat je dan namelijk ook veel meer kan op- en afschalen.
Ja, nee, dank u wel. Ik begrijp. Dank u wel.
Oké.
Goed. Dan gezien de tijd mag mevrouw De Vries nog een vraag stellen, als die er nog één had.
Ik had nog wel zeg maar de vraag, is de keuze die nu op die taalscholen is gevallen, is die wel ook echt selectief gedaan, zodat er ook misschien scholen tussenuit gehaald zijn waar slechtere ervaringen mee waren? Of was het er maar 1 of konden we niet kiezen? Of hebben we wel hier een selectie op gemaakt?
Violet Taaltraining zit hier al sinds jaren. Die zit hier vlakbij het stadhuis. Daar gaan ook de meeste mensen heen. Dat was een hele logische. Die zit in het netwerk al jaren. We praten met elkaar. En IVO, daar werken we mee in het kader van laaggeletterdheid. Die doen de B1-scholing, zeg maar. Dus die zijn al helemaal op toegerust, op het B1-niveau. Dus die hebben gezegd, ja, we willen dat samen doen. Omdat we hen kennen, omdat ze betrouwbaar zijn. En dat is juist zo belangrijk in deze nieuwe wet. Omdat het in de huidige wet zo vaak mis is gegaan. Dus we vonden het belangrijk dat het betrouwbare partners zijn. Die een beetje dezelfde visie ook hebben. En die het graag samen willen doen.
Ja, die betrouwbaarheid, daar was ik wel even naar benieuwd. Ja, oké.
Goed. Dan zijn we keurig op tijd. We zijn er 15:15. De deadline is 15:10. Dus als er echt nog een prangende vraag is, dan zou dat nog kunnen. En anders dank ik inderdaad mevrouw Albasi voor de uitgebreide uitleg en de heldere presentatie. En de verdere stukken zullen we dus in november voorgelegd krijgen ter behandeling. Dus dan kunnen we de inhoudelijke behandeling plaatsvinden. Dan wens ik iedereen wel thuis of een fijne fractievergadering.
Dank wel.
Violet, dankjewel. Top.
Fijne avond.
Fijne avond.